internationale illegale wapenhandel en daar is België een soort van, ja, zeg maar, draaischijf in. Dat is zo wat u in uw artikel van in Mo van november stelt, hè?
Wel, het is alleszins de vraag waar ik vertrokken van ben. In de jaren 80 en 90 was België inderdaad een belangrijke draaischijf voor illegale internationale wapentrafiek. En toen las je ook nog heel veel in de media daarover, hè. Je las over de luchthaven van Oostende, over de haven van Antwerpen. Je las over wapenhandelaars, Jean-Victor Boet enzovoort, die in België verbleven. En dan de laatste jaren zijn die nieuwsberichten erover opgedroogd. En mijn vraag was dan, tja, speelt België vandaag dan geen rol meer in wapenhandel? Of zijn we nog altijd een zekere draaischijf? Voilà het uitgangspunt van het artikel. En ja, de bottom line is dat er in principe nog maar weinig veranderd is. De titel van het artikel is België, waar trafikanten thuis zijn. En ja, eigenlijk is de thesis van het artikel dat België nog altijd een belangrijke rol speelt in internationale illegale wapenhandel.
En onder welke vorm gebeurt die dan, die wapenhandel?
Ja, op drie manieren. Kijk, eerst even opmerken dat je hebt natuurlijk ook de legale wapenhandel. Ook daar speelt België een belangrijke rol. We hebben een aantal grote wapenfabrikanten. Maar daarover gaat het artikel dus niet. Op welke manier speelt België een rol in de illegale wapenhandel? Wel, drie elementen zijn daarin belangrijk. Ten eerste, er vertrekken nog altijd wapens vanuit België, bijvoorbeeld vanuit de haven van Antwerpen, naar conflictgebieden wereldwijd. En conflictgebieden vallen vaak onder VN-embargo's, die stellen dat je helemaal geen wapens mag leveren aan die landen. Eenvoudigweg, hoe meer wapens er toekomen in zo'n gebied, ja, hoe langer het conflict zal blijven duren. Dus dat is een eerste element. Ik schrijf een artikel bijvoorbeeld over een levering in 2004 van wapens die vertrokken zijn in containers in de haven van Antwerpen, drie containers vol munitie. En die zijn toegekomen uiteindelijk in Somalië, waar op dat moment een VN en een Europese Unie wapenembargo op rustte. En ja, dat is dus duidelijk een trafiek die zo illegaal is als de pest, omdat het een duidelijke schending is van die embargo's. En toch is die vertrokken in Antwerpen. Dat is heel interessant, uiteraard, hè. Hoe komt dat zo'n lading kan vertrekken zonder dat de douane daar iets van merkt? Wel, ik heb die vraag gesteld aan het hoofd van de douane, Noël Colpin. Ja, en hij zegt, kijk, er vertrekken dagelijks duizenden containers in Antwerpen. Het is onmogelijk voor ons als douane om die allemaal te screenen. En dat klopt ook zo, hè. Je kan die niet allemaal open doen. Dan zou je namelijk heel veel tijd verliezen. Dan loop je het risico dat de trafiek via andere havens, ik bedoel de legale trafiek van containers, dat die via andere havens gaat plaatsvinden enzovoort. Dus daar zit je eigenlijk wel met een structureel probleem.
Is de trafiek eigenlijk groter of minder groot dan bijvoorbeeld Rotterdam? Zijn er daar indicaties?
Nee, daar zijn geen indicaties van. Er is eigenlijk niemand die dat kan zeggen. Net omdat het heel moeilijk om op te sporen is, zo illegale trafiek, kan je ook niet vergelijken, omdat er eenvoudigweg geen cijfergegevens over bestaan.
Ja, ook niet in Nederland, waar ze normaal gezien toch iets beter zijn in de statistiek dan wij tegenwoordig.
Ja, bij mijn weten niet. Er zijn maar een paar havens ter wereld waar je echt 100% controle en screening hebt van alle containers. Ik denk dat Singapore daar een voorbeeld van is, maar in Nederland gebeurt dat bij mijn weten ook niet.
Ja.
Maar goed, hè, dus dat was het eerste element. Wapens die vanuit België vertrekken, echt fysiek vertrekken, en die toekomen in conflictgebieden, ook al heerst er een embargo. Dan een tweede element van de rol van België in internationale wapentrafiek is het witwassen van terrorisme, excuseer, van illegale wapentrafiekgeld. Uiteraard, wanneer een wapenhandelaar, ik zeg maar wat, 1000 Kalashnikovs levert aan land X, dan krijgt hij daarvoor, ja, iets in de plaats en zeker waarde. Dat kan geld zijn, dat kunnen diamanten zijn, dat kunnen grondstoffen zijn. Ja, en op dat moment heb je natuurlijk zwart geld. Dan moet je dat gaan witwassen. En dan zien we dat ook daarin, dat daar België een rol in speelt. Een schakel is en een van de vele witwasmomenten. Hoe gaat dat? Geld witwassen? Wel, heel eenvoudig. Je hebt cashgeld, je stapt ermee naar een bank, je deponeert dat, je opent een rekening, deponeert het geld op die bank en schrijft het onmiddellijk over naar een bankrekening in het buitenland. En daar doe je hetzelfde en zo schrijf je dat verschillende keren over. Op die manier is de oorsprong van het geld heel moeilijk te traceren voor de overheden. Je kan ook de sommen gaan splitsen terug laten samenkomen. De bedoeling van witwas is eigenlijk om de link tussen de oorsprong van het geld en dan het uiteindelijke geld dat op de rekening staat, om die link zo onduidelijk mogelijk
te maken. Het is niet echt wit, maar het is niet te bewijzen dat het crimineel is. Bijna niet.
Voilà. Hoe meer verschillende schakels er zijn, hoe moeilijker het te bewijzen is waar het uiteindelijk vandaan komt. Dat klopt. En dan heb ik bijvoorbeeld gesproken met de cel voor financiële informatieverwerking. Dat is een cel binnen de overheid die zich heel concreet bezighoudt met witwassen en het opsporen van witwasoperaties. En die cel heeft bijvoorbeeld in 2005 vijf dossiers van witwassen in verband met wapentrafiek aan het parket overgemaakt. In 2006 zijn er ook al twee soortgelijke dossiers overgemaakt. Dus samengevat, daar speelt België ook een belangrijke rol. Nu, een derde element, los van de wapens die hier vertrekken en van het geld dat hier wordt witgewassen, worden er ook vanuit België wapendeals opgezet. De illegale wapens die passeren dan niet doorheen België. Het geld wordt hier niet alleen witgewassen, maar ook de hele deal wordt opgezet. Wat moet je daarbij voorstellen? Wel, iemand richt bijvoorbeeld een bedrijf op, een Belgisch bedrijf, en je stapt naar een notaris, je deponeert een som geld. En met dat bedrijf ga jij bijvoorbeeld twee Russische vliegtuigen charteren om op die dag van land Y naar land Z te vliegen met een hoop wapens aan boord. Wel, op die manier worden er vanuit België illegale wapendeals opgezet. Waarom kan dat? Ja, omdat niemand natuurlijk gaat vragen, als jij een import-export firma opzet, dan gaat niemand echt komen controleren of jij ook daadwerkelijk datgene in en exporteert wat jij zegt dat je doet. En zo zijn er dus in het recente verleden en ook vandaag nog, volgens de federale politie, wapendeals die vanuit België worden opgezet. Dus voilà, drie heel concrete elementen die duidelijk maken dat ook anno 2006 ons land nog altijd een rol speelt in illegale internationale wapentrafiek. Met alle gevolgen van dien uiteraard. Hè. Je moet weten dat jaarlijks bijna 500.000 mensen omkomen door wapengeweld wereldwijd. Wel, zolang er wapens naar conflictgebieden worden verscheept, zolang zullen er mensen sterven.
Zijn er ook Belgen met naam en toenaam te noemen die reeds veroordeeld zijn of al door de parketten waar jij het over hebt opgepakt zijn of verhoor of wordt daar onderzoek echt serieus gedaan?
Ja, ik heb wel de indruk dat het onderzoek ernstig gebeurt en met name, dat merk je dan als je de thuisvraag wordt er niet gegeven. Dus overlopende onderzoeken worden per definitie nooit gegeven, net omdat men anders de bewijzen zou kunnen gaan wegmoffelen of omdat mensen het hazelpad zouden kunnen kiezen. Dus dat is logisch dat men daarover niet in detail treedt. In het verleden zijn er wel, een bekende naam is bijvoorbeeld Jacques Monsieur, hè, dat was een bekende.
Hallo?
Weer een rol heeft gespeeld.
Ja.
Ja, u viel even weg. Even gescrambled door de wapentrafikanten uit
België.
Wie weet. Maar u gaf er straks ook aan van het is zeer moeilijk om dat te screenen, al die wapentrafiek dan, die bijvoorbeeld door de haven van Antwerpen passeert. Ik meen mij te herinneren dat in uw artikel staat dat 1, maximum 2% van de containers die dat door de haven passeert, dat die gecontroleerd worden.
Ja.
U heeft daar zelf ook aangegeven, in Singapore bijvoorbeeld wordt wel elke container geopend. Op welke manier is dat dan in Singapore wel mogelijk en hier niet?
Wel, ik denk niet dat elke container geopend wordt, hoor. Dat denk ik niet. Maar de feiten zijn dat je in België 6 miljoen containers hebt die elk jaar langs Antwerpen passeren. Wanneer wordt zo'n container toch geopend in België? Dus wat zijn die 1 à 2 procent? Wel, voor een stuk is dat routinecontrole, 1. En 2, daarnaast heb je soms ook wel eens tips die binnenlopen bij de politie of bij het parket. Van kijk, er komt een drugstrafiek aan vanuit Colombia bijvoorbeeld, of ik noem maar wat. Dan gaat men op basis van die tips of op basis van intelligence, gaat men die container openen. Hoe het in Singapore gebeurt, ik heb er geen idee van, ik ben er nooit geweest. Maar daar gebeurt blijkbaar wel een 100% controle. Ik kan me voorstellen dat men daar de documenten beter controleert. Maar goed, als je meer controleert, zoals ik al aangaf, dan zijn er langere wachttijden enzovoort. En loop je het risico dat de trafiek, dus de legale trafiek via andere havens gaat passeren, wat economisch uiteraard een probleem is.
Ja, en bovendien is Singapore ook een politiestad.
Ja, ja.
Betreffende de bestemming, Afrika is nu niet echt direct een grote post in de wereldhandel, maar als je dan naar de wapenhandel kijkt, als ik al de landen bekijk die je opnoemt, is vooral Afrika die bestemming is. Hè. Is dat juist of niet?
Ja, dat is ook wel traditioneel en wel te verklaren door die historische banden tussen België en Centraal-Afrika. Hè. U weet dat we altijd een goede band hebben gehad met onze ex-kolonies. Een goede band, daar bedoel ik mee dat we dat gebied heel goed kennen. Ook in termen van grondstoffenmarkt enzovoort. En ja, als er veel contacten bestaan tussen België en Centraal-Afrika, dan is het niet onlogisch dat ook de wapentrafiek van die contacten gebruik zal maken. Hè. Maar waar worden nog zowel wapens naartoe geleverd? Ja, eigenlijk elk gebied waar gevochten wordt, waar een regulier leger tegen een ander regulier leger vecht, of wat steeds meer het geval is, waar rebellengroeperingen de wapens eraan nemen tegen hun overheid. Ja, in al die gebieden zijn wapens meer dan welkom, ik bedoel dan uiteraard voor de strijdende partijen. En worden VN-embargo's ingesteld? Als ik me niet vergis zijn er op dit moment een 13-tal wereldwijde VN-embargo's op landen zoals Somalië en Congo. En ja, waar je een embargo hebt, daar begint de illegale handel te spelen natuurlijk.
Je vermeldde al in het begin van het gesprek de Europese Unie. Die is toch wel echt een Europees domein. Hoe in hoeverre speelt Europa daarin mee of niet mee?
Ja, kijk, zoals heel veel internationale dossiers, hè, of het nu gaat over politie-samenwerking om georganiseerde misdaad aan te pakken, of het gaat over samenwerking tussen geheime diensten om terrorisme beter in kaart te brengen. Vaak ligt het antwoord inderdaad niet alleen in België, maar in Europa of zelfs in globaal verband. Ik denk dan aan de Verenigde Naties. Europa speelt hier een belangrijke rol. Er zijn bijvoorbeeld Europese embargo's. Dus naast die VN-embargo's kan Europa zelf ook wapenembargo's afkondigen. Dat is bijvoorbeeld het geval met China. Europese bedrijven mogen geen wapens leveren aan China. Maar je zou kunnen zeggen van ja, dan moeten we ook maar beter Europees gaan samenwerken tussen douane, politiediensten, om wapenhandel concreet aan te pakken. En daar zou bijvoorbeeld een Europese grondwet echt kunnen helpen, omdat dat politiediensten meer bevoegdheden zou geven om samen te werken over de grenzen heen. Dus er liggen inderdaad absoluut oplossingen in de handen van Europa, maar Europa moet daarvoor natuurlijk de mandaten krijgen van de lidstaten, van de 25 lidstaten.
Ja, iets anders. Je hebt het ook over dual-use goederen.
Ja.
Zeg eens wat dat zijn.
Wel, dual-use is eigenlijk een beetje een modewoord geworden. Hè. Als je wat rondloopt in de kringen van politiediensten, douane en intelligence, de geheime dienst, dan hoor je dat steeds vaker opduiken, die term dual-use. Wel, dual-use, Engels voor dubbel gebruik, dat slaat heel eenvoudig op producten die zowel een militaire als een burgerlijke toepassing zouden kunnen hebben. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Nachtkijkers, die kan je zowel gebruiken voor privédoeleinden als voor een leger. Ik noem nu maar wat. Hè. Een ander voorbeeld is een isostatische pers. Dat is een moeilijk woord om aan te geven. Een pers waarin je dus heel eenvoudig voorwerpen samendrukt. Isostatisch betekent dan dat de druk langs alle kanten komt. Wel, op die manier kan je voorwerpen heel hard maken, heel goede mechanische eigenschappen geven. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je een pot wil hebben die goed bestand is tegen een keramische pot, die bestand is tegen hoge temperaturen, die niet gaat breken. Ja, dan kan je zo'n pot maken in een keramische pers. Ook vliegtuigonderdelen die zeker bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen, die kan je maken in zo'n isostatische pers. In zo'n isostatische pers kun je ook dingen maken die voor militaire doeleinden gebruikt worden. Ik noem nu maar wat, hè, onderdeel van raketten. En op die manier is een isostatische pers een dual-use product, omdat je daar zowel burgerlijke toepassingen voor kunt bedenken als militaire toepassingen.
Ja, onze oude directeur van de Staatsveiligheid is daarvoor aan de deur gezeten.
Wel, het is een dossier dat hij niet grap zal vergeten alleszins. Wat is er gebeurd? November 2004 heeft een Belgisch bedrijfje, EPSI, zo'n isostatische pers uitgevoerd naar Iran. Voor alle duidelijkheid, EPSI was daarmee volledig in orde in termen van de juiste vergunningen hebben enzovoort. Maar de CIA, de Amerikaanse geheime dienst, had de Belgische overheid en douane gevraagd om die pers alsnog tegen te houden, net omdat er een mogelijke dual use gebruik zou zijn, hè? Net omdat er een mogelijke militaire toepassing zou kunnen zijn van zo'n pers. De CIA had die vraag gesteld aan de Belgische diensten en toch is de export kunnen plaatsvinden. En waarom heeft Koen Das, voormalig hoofd van de Belgische Staatsveiligheid, ja, waarom heeft dit mogelijk mee toe bijgedragen aan zijn ontslag? Omdat hij blijkbaar, of omdat zijn dienst, niet goed had gecommuniceerd naar de bevoegde minister van Justitie, mevrouw Onkelings, over wat er nu allemaal precies was gesignaleerd door de CIA. Heeft dit dossier dat zijn kop gekost? Daar gaan verschillende meningen over rond. Andere mensen denken dat het misschien ook te maken zou kunnen hebben met de oprichting van een nieuw centraal antiterreurorgaan, namelijk OCAT. Maar goed, dat is even terzijde. Terug naar die ISO-staatse pers. Dit is een voorbeeld van zo'n dual use goed. En dan is de trend steeds meer en meer dat men wereldwijd beter wil toezien op die dual use goederen. Dat zegt ook het hoofd van de douane, Noël Colpin, in dat interview met mij. Hij zegt, ja, dual use, dat is een beetje ons nieuw stokpaardje. Naast het monitoren van klassieke trafiek en oorlogswapens gaan we meer en meer dual use goederen in kaart brengen. Heel concreet, wat betekent dat dan voor België? Wel, dat de douane een lijst gaat opstellen, en daar is ze al mee bezig, van alle bedrijven in België die zo een mogelijke dual use goederen produceren.
Ja.
Ik heb nog misschien een vraag, maar we moeten stilletjes aangaan. Ja, afronden. Over hoeveel geld gaat dat in België? Heb jij daar een zicht op?
Nee, ik heb daar absoluut geen zicht op. De cijfers over legale wapenhandel, die zijn bekend.
Ja.
Die vind je ook op de website van de Vlaamse overheid. Dat gaat uiteraard over miljoenen euro's. Nu is er wel een mogelijke indicatie, namelijk, ik laat in mijn artikel ook een VN-expert aan het woord. En hij schat dat zo'n 1 op de 10 wapendeals die plaatsvinden, dat illegale deals zijn. Hè? Die man is Johan Colpin. Hij was voormalig directeur van het Antwerpse onderzoekscentrum IPIS. En is echt wereldwijd een echte expert in wapenhandel. Wel, en hij schat dus dat zo'n 1 op 10 wapendeals die plaatsvinden, dat illegale deals zijn.
Ja, betreffende die legale wapenhandel dan, ik wil eventjes naar Israël overstappen. Ik dacht eigenlijk dat we geen wapens zouden exporteren naar Israël, maar dan blijkt dus in een aan het parlement geleverd document dat 2,6 miljoen euro zou geweest zijn in 2005. Maar nu in een document, in het kader van een rapport opgesteld voor de Europese verdragscode, staat er 14 miljoen euro's. Is het dan een andere interpretatie van de dual use goederen of weet je daar iets van?
Wel, ik denk dat het daaraan aan Vlaams minister van Economie Moerman is. Zij is bevoegd om de exportlicenties toe te kennen, om daar duidelijkheid in te verschaffen.
Maar voor alle duidelijkheid, mogen we wapens leveren aan Israël?
Wel, dat ligt eraan. Hè. Als Israël op dat moment in een conflict verwikkeld is, zoals recent met Libanon, dan zou je de wapenwet zo kunnen interpreteren dat het geen gunstig moment is voor België om wapens te leveren.
Ja, maar het overvliegen enzovoort en het, die invallen in Gaza en zo, dat is op zich geen belemmering.
Wel, dat is een goede vraag. Daar is de vraag in hoeverre is ons wapenexportbeleid afgestemd op ons beleid van buitenlandse zaken. Wanneer buitenlandse zaken Israël ziet als een land dat niet een oorlog is op dat moment, ja, dan zou je als wapenexport verantwoordelijk kunnen zeggen, oké, we kunnen die wapens naar exporteren. Dus het is absoluut een interessant dossier. Toegeven, ik ken de details van die export waar u het net over had, die ken ik niet. Ik ken wel een van de twee rapporten waar u naar verwees. Dat ging met name over een rapport van het Vlaams Vredesinstituut. Een nieuw instituut van het Vlaams parlement dat onlangs zijn rapport over Vlaamse wapenhandel heeft voorgesteld. En daar was een onduidelijkheid wat die export naar Israël betreft. Of Israël het bestemmingsland was of een doorvoerland. Ik denk dat al een punt van discussie is.
Ja.
Waar misschien nog meer duidelijkheid over kan komen in de toekomst.
Oké, wordt vervolgd denk ik.
Dit is een dossier dat we allemaal goed moeten blijven opvolgen. Wapenhandel is te belangrijk om aan politie over te laten zonder daar goede democratische en mediacontrole op.
Maar we moeten het hier spijtig genoeg bij laten, want we moeten nog aan je collega John van Dalen om over het IMF en zo te praten.
Prima.
Bedankt en nog een goede zaterdag. Tot ziens.
Ook bedankt. Dag. Voor het weekend. Tot ziens.